Goedemorgen, broers en zussen. Fijn om op deze manier met elkaar verbonden te zijn om iets te mogen delen uit het woord van God. Misschien wel een laatste keer dat je niet echt lijfelijk kan samenkomen, althans met een beperkte groep misschien. Vandaar toch nog even deze boodschap. We gaan samen met elkaar op Psalm 13 lezen en toch ook nadenken hoe we op een eerlijke manier mogen omgaan met moeilijke omstandigheden. Ook omstandigheden zoals een COVID-19 en wat dat voor gevolgen kan hebben in ons leven of in ons kerkleven misschien. Ik lees even met jullie een psalm van David, psalm 13. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heer, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik mank. Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heer zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Beetje een aparte psalm van David. Hij wordt gerekend onder wat men heet de klaagpsalmen. En we merken dat David het hier helemaal niet makkelijk heeft. En we merken ook dat deze psalm, daar staat een aanwijzing voor de koorleider, ook gebruikt geweest is door de Israëlieten, door het gelovige volk van God, ja zelfs door de Heer Jezus en zijn gezin als ze naar de synagoge gingen, door de apostelen, ja, zelfs door de eerste kerk, want het psalmenboek was uiteindelijk het liedboek. Het gebedenboek, zou je kunnen zeggen. Zowel van het volk van Israël als van de jonge kerk eigenlijk, die voornamelijk uit Joden bestond. En dan zien we dat zo'n klaagpsalm zo de manier van omgaan met moeilijkheden, met moeilijke omstandigheden, ook een plaats kreeg in de samenkomst, in de liturgie, zou je kunnen zeggen, van die tijd. En dat belangrijk was. Nu, we weten, Paulus die spoort zijn lezers in de Romeinenbrief ook duidelijk aan om mee te voelen, om mee te lijden met elkaar, ook om mee blij te zijn met elkaar natuurlijk. En verheugt u met hen die verheugd zijn en weent met de wenenden, zegt Paulus. En in het boek Prediker kan je lezen dat er een tijd is om te huilen en een tijd is om te lachen. Dat er voor alles die tijd is. En dat het ook goed is om daar bewust van te zijn en om niet te doen alsof dat niet zo zou zijn. En misschien hebben wij soms de neiging als evangelisch christen om vooral opwekkingschristenen te zijn. En dat is natuurlijk wel goed. Het is goed om opgewekt te zijn. Het is goed om optimistisch te zijn. Het is goed om zich te verblijden in je geloof, zich te verblijden in de Heer. En dat met elkaar te doen en elkaar daartoe aan te sporen, onder andere met opwekkingsliederen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de realiteit van het verdriet of van de zorgen of van de angst die in het hart van een mens of in het hart van een gemeenschap, van een kerk misschien zelfs, zich kunnen nestelen, dat wij die moeten opzij schuiven of doen alsof die er niet is. Of dat verbergen, als het ware. Dat is zeker niet de bedoeling, dat merken we ook hier in deze psalm. Het is als het ware een pleidooi, mijn prediking eigenlijk ook een beetje, om ook de klaagpsalmen, de klaaggebeden, om die ook een plaats te durven geven, ten eerste in onze eigen geloofsbeleving, om eerlijk te zijn tegenover het aangezicht van God, ook als wij alleen voor hem komen. Maar natuurlijk ook in onze geloofsbeleving als gemeenschap, als kerk. En Aan opwekkingsliederen is meestal geen gebrek natuurlijk. Aan jammerklachtliederen, aan het huilen voor het aangezicht van de Heer, dat is iets waar wij toch wel heel wat minder ervaring mee hebben. Dacht ik zo. En misschien moeten we wegen zoeken en tijdens soms ook in onze samenkomst durven inplannen om daar een plaats voor te geven. We weten niet welke de omstandigheden precies waren van David hier in Psalm 13. We weten wel dat hij zich ontzettend bedreigd voelde, met de dood bedreigd zelfs. Dat als een realiteit voor ogen zag, dat hij het niet zou overleven. En we weten dat David door verschillende volkeren in verschillende momenten in de strijd wel bedreigd is geweest. Maar wat misschien het meest pijnlijke voor David is geweest, is dat hij ook door volksgenoten vervolgd en verdrukt is geweest. Als je denkt aan Saul, de voorganger van David, die koning was voor hem, hoe die hem vervolgd heeft, achtervolgd heeft, opgejaagd heeft en hoe hij in grotten is gaan schuilen voor de dreiging van Saul. Dat zal niet makkelijk geweest zijn voor David. En wat misschien nog moeilijker was, is dat er een periode in zijn leven is geweest dat zijn eigen zoon, Absalom, hem bedreigde, achtervolgde, van de troon wou stoten, ja zelfs om het leven wou laten brengen. En ook voor hem moest hij vluchten en zich verbergen, als het ware. We weten dus niet in welke omstandigheden, maar we zien wel de hart van David. Hij zag geen uitkomst op dat moment, ondanks het feit dat hij ook Gods belofte kende. Ondanks het feit dat hij door Samuel was gezalfd tot koning. Ondanks het feit dat Nathan misschien hem had beloofd dat zijn zonde was vergeven. Toch waren er momenten dat David het heel moeilijk had en dacht dat het met hem helemaal niet goed zou komen. Misschien ken je niet dergelijke levensbedreigende omstandigheden, vervolging, verdrukking, opgejaagd zijn, je moet je verbergen voor iets of wat dan ook. Maar langs de andere kant, ja, is er niet altijd wel ergens iemand, ook als wij samenkomen als gelovigen, die angst kent in zijn hart. Angst die soms zo verlammend kan werken in onze levens, die ons soms zo stil kan leggen. Als mensen heel stil kunnen zijn in samenkomst, keer na keer, en niet kunnen meezingen met opwekkingsliederen, dan is het misschien omdat angst hun hart verlamt. Of zorgen, bepaalde bezorgdheden, kunnen soms zo erg je gedachten gaan inkapselen, je hart gaan bezwaren, dat je het heel moeilijk hebt om je te verblijden. Of om een opwekkingslied van harte te kunnen zingen. Of misschien wel een groot verdriet dat je met je meesleept. Een groot verlies. En zo'n verdriet kan, ja, dat kan echt wel overstelpend zijn. Dat kan zijn als golven die over je heen slaan. En waardoor je plotseling geen uitkomst meer ziet en helemaal verlamd wordt. Verstikt wordt door verdriet, zegt men wel eens. En waar is God dan? En hoe gaan we daar dan mee om? En hoe komen we dan ook als christenen samen? Ook als we weten dat dat misschien in een gezin gebeurd is. Of in onze kerk als we iemand verloren zijn die ons heel dierbaar was en die we lief hadden. Hoe gaan we daar dan mee om? En die COVID-19 periode, ja, die heeft het voor heel wat mensen misschien ook niet makkelijk gemaakt. Misschien zijn er heel wat zorgen bijgekomen voor sommige mensen. Job bedreigd. Gezondheid bedreigd. Geliefden bedreigd. Lange tijd geïsoleerd geweest. En nu nog altijd moeite met contact van het zogezegde nieuwe normale te accepteren en hoe daarmee om te gaan. En dan kan je de vraag stellen, waar is God nu? Waarom doet hij niks? Waarom haalt hij niet? Waarom redt hij ons als gelovigen niet uit dergelijke omstandigheden? Zijn wij, ja. En wat met Gods beloften? Hoe gaan we er nu mee om? Nu, David, in Psalm 13, die was ook bekend met Gods belofte natuurlijk. Die kende de priesterlijke zegen, waar bescherming en vrede en de genade van God beloofd wordt. Waar God kijkt met een goedwillige blik, een goedgunstige blik naar degenen die hij lief heeft. Maar nu in Psalm 13 zien we dat David als het ware ervaart dat God niet naar hem kijkt. Het is alsof God van hem wegkijkt, alsof God hem vergeten is. Wat is die zegen, wat is die bescherming, waar is die vrede op dat moment die in de priesterlijke zegen wordt bedoeld? Dat licht, voor David is het eerder duisternis. Hij ziet het niet meer. En meer nog, niet alleen het feit dat hij het op dat moment niet meer ziet, dat plan van God, dat goede van God, maar ook dat het lang aansleept. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar tot 4 maal toe, in deze zeer korte psalm van slechts 6 versen, keert er terug. Hoe lang nog? Weet u, soms kan ellende en een uitzichtloze, benarde situatie heel lang duren. En voelt het aan alsof het heel lang duurt, zelfs als het niet altijd zo lang duurt. Heel bijzonder, hè? Bijbelgeleerden die zeggen dat wel tot 1/3 van de psalmeninhoud een dergelijke klaaginhoud is, zou je kunnen zeggen. Belangrijk dan om daar ook voldoende tijd en aandacht aan te geven. En ook als het soms bij mensen of bij ons in een bepaald seizoen van ons leven heel lang duurt, heel lang dor is, alsof het een periode is waar we heel lang worstelen met zorgen of met angst of met verdriet en het niet lijkt over te gaan, dan is het belangrijk om dat te erkennen en toe te geven en daar een plaats voor te geven. Verwar het niet met zagen en klagen en moeilijk doen en ambetant zijn en God verwijten dat hij niet voor ons zorgt en wat dan ook. Zo'n beetje zoals het volk van God ook wel deed in het boek Exodus. Weet je, voor ze bevrijd werden uit Egypte, jammerden ze ook. Kwam er ook een jammerklacht en dat was terecht natuurlijk, want dat was onder de slavernij van de farao. En dan jammerden ze en dan smeekten ze om bevrijding en God bevrijdde hen. Op een heel wonderlijke manier. Hè. We weten hoe de 10 plagen duidelijk lieten zien dat God zijn hand erin was. En zeker al die bevrijding door de Rode Zee moet voor het volk een overtuigend bewijs geweest zijn van Gods goedheid, genade zijn, zijn plan met hen, zijn verlangen om hen het goede te geven en te laten zien dat hij van hen hield. Dat hij te vertrouwen was. Maar als ze dan in de woestijn terechtkomen, dan zien we dat dat volk heel vlug, als ik me niet vergis, de 3e dag al, na die bijzondere bevrijding uit het land door de Rode Zee, heel vlug al beginnen te jammeren, te klagen en te zagen. Niet omdat ze God kenden en God vertrouwden en dachten, tja, wat is er hier aan de hand? Maar gewoon omdat ze hun zin niet kregen, omdat ze honger hadden en dorst hadden en zin hadden in tomaten en augurken en weet ik veel wat allemaal, dat ze in het land Egypte hadden gekend dat plotseling de slavernij vergeten waren. En God verwijten zelfs op een bepaald moment. Een beetje zoals een klein kind zijn ouders wel eens kan verwijten als het zijn zin niet krijgt. En dan zegt, stoten papa, stoten mama. Omdat het denkt dat het op deze manier vader of moeder zal kunnen manipuleren om te doen wat zij graag zouden hebben. Dat ze. Zo verweet het volk God dat hij hen opzettelijk in de woestijn had gebracht om hen daar te laten sterven. Stel u voor, wat voor een onbegrip. Ze kenden God blijkbaar niet. Ze vertrouwden God blijkbaar niet. Ze hadden hem niet lief. Ze hadden hem niet leren kennen zoals hij werkelijk was. Maar David wel. In Psalm 13 zien we heel duidelijk dat David God wel kende als een genadig, barmhartig God. Geduldig God, een trouwe God. Rijk in goedertierenheid. En precies omdat hij die ervaring van God zoals hij was, miste, uit hij zo die klacht. Niet zagen en klagen en God proberen te manipuleren of God te verwijten, nee. Vertellen hoe God is en zeggen, Heer, ik mis u. Alsjeblieft, openbaar je opnieuw zoals je bent. Want David kende dat verlossingsplan van God. Hij wist dat nakomelingen van Abraham tot zegen zouden zijn voor alle naties. En hij wist waarschijnlijk ook wel dat uit zijn eigen nageslacht de koning zou spruiten. Diegene die bevrijding zou brengen voor de hele wereld. Ja, het hele universum, al had hij misschien daar niet het meest heldere zicht op, maar hij wist er toch wel iets van. En David was ook profeet natuurlijk. Alleen, nu was het duister. Nu zag hij het niet. Nu had hij het blijkbaar niet onder controle. Nu voelde hij zich verloren en ernstig bedreigd. Doet er ons aan denken dat ook wij als christenen, eigenlijk omwille van de naam van Jezus, vervolgd kunnen worden, verdrukt kunnen worden, bedreigd kunnen worden. Nu, wij ervaren dat misschien heel weinig, maar als je Open Doors leest bijvoorbeeld, of een andere organisatie die zich bezighoudt met vervolgde en verdrukte christenen, dan zal je zien dat wereldwijd er heel wat broers en zussen zijn die die realiteit wel kennen, zoals die in de schrift trouwens ook voor ons is, ja, voorzegd. Omwille van de naam van de Heer Jezus, sorry, omwille van het Koninkrijk van God, lijden, verdrukt worden, vijandigheid kennen, bedreigingen, een beetje zoals David in Psalm 13. En dan is het goed om de aansporing van Hebreeën 13, die zegt, denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook een gevangene bent. Denk aan hen die pijn lijden, die mishandeld worden, alsof u zelf lichamelijk slecht behandeld zou worden. We kunnen ons dat wel een klein beetje voorstellen wat dat zou zijn. En zo helpt het mij bijvoorbeeld om ook het lijden van broers en zussen in de dagelijkse gebedsvlog van Open Doors wat mee te volgen. En een kort moment van de dag ook mee te jammeren, soms klagen, soms het voor Gods aangezicht te brengen. Dat lijden en die verdrukking en die vervolging van die broers en zussen. En Gods aanwezigheid en karakter en goedheid in hun leven, in hun omstandigheden af te bidden. Goed om daar ook tijd voor te maken. Natuurlijk, ik weet wel, onze lockdown, onze angst, onze zorgen misschien, die kunnen in vergelijking met deze broers en zussen die vaak verbannen worden van alle die ze lief hebben, van al het vertrouwde, kilometers ver vandaan. Dan is de lockdown die wij hebben meegemaakt, dat is maar peanuts daarbij vergeleken natuurlijk. Maar toch, de angst die wij af en toe ervaren, de zorgen die wij kennen en de beklemdheid van ons hart, misschien is het goed om die met elkaar ook te delen. Het is niet zo dat hij te klein is om het niet te doen. Het kan ons helpen om ons hart uit te storten bij God, die we lief hebben, die we kennen. Zelfs de Heer Jezus, denk op Psalm 22, bad hij op het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een soort jammer klacht. Een vurig gebed. Het kan ook dat van ons zijn, als we samenkomen. En kunnen we naast de opwekkingsliederen ook af en toe meelijden met hen die lijden. Er is altijd wel een broer of zus, ook al ben ik het niet, die zorgen kent. Die angst heeft. Die met verdriet te maken heeft. En dat lijden, ja, dat mag een plaats hebben in onze geloofsbeleving. Dat lezen we door de hele schrift door. Dat beleiden van ons lijden. Dat uiten van onze angst. Dat uiten van onze zorgen. Dat uiten van ons verdriet voor het aangezicht van God en met elkaar is ook een vorm van aanbidding. Het is een vorm van de eer geven aan God. Hem vertrouwen we ons hart toe. Hem vertrouwen we het diepste van ons hart toe. Dat doe je ook met vrienden of met je partner of wat dan ook. Dat is een uiting van liefde. Dat is een uiting van vertrouwen. In plaats van het te verbergen, in plaats van te doen alsof het er niet is, het eerlijk beleiden. En we weten dat wij mee mogen lijden met deze schepping. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 8. Zelfs de Heilige Geest die kreunt mee met ons, staat er, als we zelf niet meer weten wat we zullen bidden. Want wij kennen God, net zoals David. Wij kennen zijn karakter. Wij kunnen net zoals David zeggen, ik echter, ik vertrouw de Heer op zijn goedertierenheid. Ik zal weer zingen. Opwekkingsliederen. Ja, nu kan ik het misschien niet, maar er komt een tijd, ik zal weer zingen. Ik weet, de Heer is mijn redder. Hij is mijn bevrijder. En we mogen kreunen en bidden als we het moeilijk hebben met elkaar. We mogen roepen, Hosanna. Hosanna betekent eigenlijk, kom, red. Red nu toch, alstublieft, Heer, kom. Maar we doen dit niet om te zagen en te klagen, maar in de hoop. En in de volharding, net zoals in Psalm 13. Ook wij echter, wij kennen God, zijn karakter. En wij kennen zijn plan. Nou, lees het boek Openbaring. De laatste hoofdstukken maar nog eens door. Of Filippenzen hoofdstuk 3. Waar staat dat we de Heer Jezus uit de hemel verwachten om dit vernederde lichaam van ons te veranderen. Naar het beeld van zijn lichaam, dat verheerlijkte lichaam. Ja, wij mogen onze God kennen. Wij mogen de Heer Jezus kennen. En we mogen met elkaar Hosanna roepen. En klaagliederen zingen. Maar we mogen ook met elkaar Halleluja roepen. En opwekkingsliederen zingen. Alles in de juiste verhouding. Ik wens het jullie, persoonlijk, maar ook als kerk, van harte toe de komende tijd. Dat we zo met onze Heer en met elkaar mogen omgaan. Tot eer van zijn naam, en tot opbouw van ons hart, en tot opbouw van de kerk, en tot heerlijkheid van zijn koning.